In 2 Samuel 7 vinden en vonden wij het zogeheten Davidisch verbond. Dat wil zeggen de beloften die gedaan zijn aan David, waarin de Heer vastlegt dat hij voor David een huis zou bouwen. Het principe blijft dat de Heer zegt tegen David, en zo vanzelfsprekend was dat dus niet: ik zal u een huis bouwen. En voor zover het toch wel vanzelfsprekend was, komt het voort uit Genesis 49, de profetie, want zo zie ik dat, de profetie over Juda, namelijk de scepter zal van Juda niet wijken. Totdat Silo komt, en dan wijkt hij nog niet natuurlijk, maar... Ja, dan blijft hij helemaal definitief. Maar mocht je onderweg gedacht hebben dat hij zou wijken, dan moet ik u zeggen, nee, de scepter zal van Juda niet wijken. Het is niet zo'n heel sterke in dit verband, omdat natuurlijk tussen Juda en David wij in het Bijbelverslag geen melding vinden van de scepter van Juda, van een koningshuis uit Juda. Dat begint pas bij David. Zodat de conclusie getrokken moet worden dat er ergens anders dus wel degelijk een koningshuis uit Juda was. Maar dat was niet uit David nog. Maar ik haal het alleen maar aan om aan te geven dat er een continuïteit in zou zitten. De scepter zou van Juda niet wijken. En sinds de introductie van David, nou ja, sinds 2 Samuel 7 zou de scepter ook van David, die uit Juda was, niet wijken. Die heb je toch hopelijk, hè? Nee, dat er misschien ergens anders ook nog een lijn is uit Juda, dat is inderdaad juist. En daarna moet ik u zeggen, maar dat is allemaal buiten de orde vandaag, dan moet ik u zeggen dat die twee lijnen in de praktijk ook bij elkaar zijn gekomen. Weer, want zo gaat dat soms in families. Zodat er niet meer sprake is van twee verschillende lijnen, maar eigenlijk maar van één. Van Juda via David. Maar goed, dus nou verder ook het punt niet. Het gaat erom dat die beloften gedaan zijn. Dat is niet algemeen bekend in het christendom. Men is in het christendom en waarschijnlijk ook in het jodendom in het algemeen, maar daar ben ik minder van op de hoogte, is men geneigd om te zeggen, ja, het is een belofte aan David, maar het raakte toch wel een beetje in de versukkeling en daarna hield het helemaal op. Want de belofte wordt pas vervuld bij de Heer Jezus Christus, maar daarna raakt men ook in de problemen, want de meeste christenen, ver uit de meeste die zich christen noemen, geloven helemaal niet in een Davidisch koningshuis of een koninkrijk van David of van Christus als de zoon van David hier op aarde. Want voor zover ik, men doet er heel geheimzinnig over, maar voor zover ik heb kunnen nagaan, is de algemene protestantse, dan wel de calvinistische, want de Lutherse weet ik ook niet. De calvinistische gedachte is dat de troon van de Heer Jezus in de hemel staat. En aangezien de Heer Jezus uit David is, is dat dus de troon van David. En die blijft altijd bestaan. Maar daarmee heeft men de hele troon van David weggeredeneerd. Want dat was niet de troon van David in de hemel. Dat is de troon van God. Waarbij de vader zei tot de zoon, zit aan mijn rechterhand, enzovoorts. Want God de Vader zal hem wel de troon van zijn vader David geven, maar dat is nog steeds niet gebeurd. Bovendien, hoe komt dan voor de hemelvaart van Christus, of eigenlijk voor de eerste paasdag, de troon van David ineens in de hemel te staan? Wanneer is hij daar terechtgekomen dan? En dan weet ik wat het antwoord is. Dat moet je zo letterlijk en zo plastisch niet nemen. En dan heb je dus het hele systeem keurig weggeredeneerd. En wat ik probeer te laten zien, is dat de Bijbel er heel consequent in is. En dat God een belofte doet aan David. En dat die belofte ook inderdaad in de loop van de geschiedenis vervuld wordt. Logischerwijze dus tot in onze dagen. Want Silo is nog niet gekomen. Wellicht is Silo gegaan, maar gekomen is hij nog niet. Ja, en dat het een geheimzinnige aanduiding is in Genesis 48. Ja, dat maakt deel uit van de verborgenheid, hè. Over die scepter die niet zou wijken. Het suggereert op zijn minst eeuwig leven, maar dat maakt deel uit van de verborgenheid. Zelfs de kruisiging van de Heer Jezus en zeker zijn opstanding maakt deel uit van de verborgenheid, officieel. Dat is, meen ik, 2 Korinthe 3 of zoiets. Maar goed, ik ga die dingen niet elke keer opnieuw uitleggen. We waren gebleven bij 1 Koningen 2 waren wij en een beetje in 1 Koningen 3 zo aan het eind van de avond. Want daar waren we terecht bij de opvolger van David op de troon. Dat was Salomo. Dat was Salomo waarvan dan staat in vers 45 van 1 Koningen 2. Maar de koning Salomo is gezegend en de troon van David zal bevestigd worden of zijn voor het aangezicht des Heren tot in eeuwigheid. En als je stekenblind bent, zie je het misschien niet, maar anders is het gewoon een verwijzing naar 2 Samuel 7. David, de troon van David zou vastgesteld worden, zou bestendig zijn tot in eeuwigheid. En de Heer zegt, dat zal ik doen. En hier wordt het aangehaald, maar toegepast op Salomo. Logischerwijze, want dat is de normale, platte, aardse betekenis van die hele belofte. Namelijk, David staat aan het hoofd van een dynastie. Want zo heet dat dan, hè. En dus wordt hij opgevolgd door Salomo. En dat is in overeenstemming met de beloften die gedaan zijn. Nou goed. En daarna heb ik u een en ander aangehaald uit hoofdstuk 3 over Salomo en zijn wijsheid en wat het maar was, om u toch enigszins te laten zien dat die Salomo wel degelijk een type is van Christus, maar hij is niet de Christus. En andersom, de belofte van David wordt weliswaar toegepast. In de Bijbel heet dat gewoon vervuld op Salomo. Maar dat is niet het eind van het verhaal. Natuurlijk zijn die woorden uiteindelijk van toepassing op de Heer Jezus Christus. Maar de uitspraak zal bevestigd worden van geslacht tot geslacht. Impliceert dat er een doorgaande historische lijn is. Een genealogische lijn van David tot Christus. Maar ook daarnaast, want de Heer Jezus Christus zit op aarde, niet op de troon van David. Dus dan moet het iemand anders zijn en logischerwijze uit een andere lijn. Nou, nauwkeuriger hoeft het niet. Daarna kom ik in 1 Koningen 5. Waar Salomo contact opneemt met Hiram. Ik weet niet welk rugnummer Hiram draagt. Want er zijn uit de geschiedenis minstens 2 koningen van Tyrus bekend onder de naam Hiram. Maar het schijnt dat de naam Hiram ook gewoon een titel is. Net als Abimelech bij de Filistijnen in de tijd, in de dagen van Abraham en Isaac. Of de farao uit Egypte, of de tsaar van Rusland, of de sja. Als je goed oplet, merk je dat het hetzelfde woord is. Tsaar en sja van Perzië. Goed dat ik dat nog weet. Nou ja, die man hebben ze al lang geleden weggestuurd, toch? Nou ja, enzovoorts. Dat zijn weliswaar vaste woorden, maar het zijn feitelijk titels. Het is het Hebreeuwse woord sar. In het Engelse sir, trouwens. Schijnt op iets lager niveau te zijn, maar het is altijd hetzelfde woord. En we kennen het in de vrouwelijke vorm zeker als Sarah. En dan is het de vrouw van Abraham, de vorstin. toch? Zo worden vertaald, of met prinses worden vertaald. Het is allemaal hetzelfde. Mooi woord. Maar goed, Salomo neemt contact op met Hiram, want u weet hoe dat was. David werd koning en toen was het meteen Hiram van Tyrus, dat was aan de noordgrens van Israël meteen, de buren in het noorden. En Hiram meldde zich en feliciteerde David met zijn koningschap dat hij ontvangen had. En hij deed dat door hem een geschenk te geven, want hij stuurde een stelletje bouwvakkers met bouwmaterialen. Zo staat er nog veel korter dan ik het nu zeg. Om een paleis voor David te bouwen. En toen geneerde David zich ongeveer dood. En toen dacht hij, nou woon ik in een sederend paleis. Chique kon al niet in die dagen. En toen zei hij, en de Heer woont in een tent. Dat kan zo niet. Dus of ik moet uit mijn paleis, of ik bouw voor de Heer een huis. Dat was het eigenlijk. Dat suggereerde hij toen. Zo is dat gegaan. Maar dat paleis kreeg hij van koning Hiram. En nu zijn we 40 jaar verder. 33 jaar verder moet ik zeggen. En nou is de vraag of in Tyrus nog steeds dezelfde koning aan het bewind is, Hiram. En dat zou heel goed kunnen. Tenslotte, wij hadden in Nederland een koningin. Die is 49 jaar... Ze heeft de 50 niet volgemaakt, geloof ik. Nou weet ik het niet helemaal zeker, maar dat dacht ik. Wilhelmina, ja? Die heeft de 50 niet volgemaakt. Dat was een eigenzinnig type. Die ging niet door tot ze de 50 volgde. Die zegt, ik ben het nu zat. Ik vind het nu tijd gekomen om iets anders te gaan doen. Maar die maakte dus 49 jaar vol. Hetgeen toch betekent dat ze langszittende... koning was van Nederland, maar dat zegt niet zoveel, want zoveel hebben we er ook weer niet gehad, hè. Toen maar weer. Ze was, na drie mannelijke koningen, was zij de eerste vrouwelijke. Dus toen maar. Maar 50 jaar kan dus wel. Dat is niet zo moeilijk. Hoe lang zit Elisabeth al trouwens in Engeland? 60 jaar. Sinds 53, geloof ik. 53. Dat kun jij niet weten. Sinds 53, dus we zijn 65 jaar van het jaar. Poeh, die zal wel een baan hebben. Nou ja, dus het kan wel, maar het hoeft niet. Het kan ook een andere hieraan zijn, dat maakt mij verder niks uit. Het is toch dezelfde functie, het is het ambt. Zou Wilhelmine met me eens zijn, denk ik. Maar vooruit. Salomo neemt contact op met koning Hiram en het gaat weer over de bouw van een huis. Dit keer de tempel. Komt alsnog aan de orde. Natuurlijk is er verband tussen die geschiedenissen. David met zijn paleis en zijn idee voor de tempel. En dan Salomo met de bouw van de tempel definitief. En ik word Hiram ingeschakeld. En Salomo zond een briefje, dan wel een boodschapper, tot Hiram zeggende, vers 3, gij weet dat mijn vader, 5 vers 3, van 1 Koningen, gij weet dat mijn vader David de naam des Heeren zijn Gods geen huis kon bouwen, vanwege de oorlogen waarmede zij hem omsingelden, totdat de Heere hen onder zijn voetzolen gaf. Maar nu heeft de Heere mijn God mij van rondom rust gegeven, en er is geen tegenpartij er en geen bejegening van kwaad. En zie, ik denk voor de naam van de Heere mijn God een huis te bouwen. Dat is bijna letterlijk, ik geloof zelfs helemaal letterlijk, David zei. Ik denk voor de naam van de Heere mijn God een huis te bouwen, gelijk als de Heere gesproken heeft tot mijn vader David, zeggende, uw zoon die ik in uw plaats op uw troon zetten zal, die zal mijn naam dat huis bouwen. Enzovoorts. En waarom ik het aanhaal is omdat hier verwezen wordt inderdaad naar 2 Samuel 7. Expliciet naar die kwestie van die tempelbouw, maar impliciet wordt verwezen naar het idee dat de Heer voor David een huis zou bouwen. En dat de koninklijke positie van Salomo dus valt binnen het kader van die belofte omtrent dat huis van David. Er zou altijd iemand uit David Saad, die uit zijn lenden zou voortkomen, op zijn troon zitten en zijn koninkrijk bevestigen. Dat is Salomo. Nou, dan gaat het verder met zo'n gebied nu dat we mij cederen uit de Libanon houden, want daar komen de cederen vandaan die eerst gebruikt werden voor het paleis van David en nu alsnog voor het huis des Heren. Pas later. En het wordt een uitgebreid beschreven wat er nog meer aan te pas zou komen enzovoorts. Daarna lees ik u hoofdstuk 6 vers 12, dan wordt de tempelbouw beschreven overigens. Let even in het voorbijgaan, dit is een gratis mededeling nu even. Let in het voorbijgaan op 6 vers 1, 1 Koningen 6 vers 1. Dit is ook een legendarisch vers, want er staat: het geschiedde nu in het 480ste jaar na de uitgang der kinderen Israëls uit Egypte, in het vierde jaar van de koninkrijk van Salomo enzovoorts. En als je het narekent, blijkt het niet het 480ste jaar te zijn. Toch de chronologen, de tijdrekenkundigen, zijn allemaal geneigd om te zeggen: oké, vanaf de uittocht uit Egypte tot de tempelbouw is 480 jaar. Want het staat hier toch? Maar ja, er zijn nou eenmaal nog meer schriftplaatsen in de Bijbel die iets melden over de tijdrekening, over chronologie. En als je die er allemaal bij betrekt, blijkt 480 jaar, nou zo'n 120 jaar of zelfs meer mis te zijn. Ik weet het uit mijn hoofd niet. Er gaan dagen voorbij dat ik er niet over hoef te spreken, dus ja. En in de tent willen ze dat ook niet horen, dus ja, dat gaat niet lukken. Dus ik weet het niet uit mijn hoofd, maar het was 600 zoveel jaar. En niet 480. Wij worden namelijk geconfronteerd met het verschijnsel dat bij gelegenheid bepaalde perioden uit de geschiedenis domweg niet worden meegeteld. Want we hebben maar niets van doen met gewoon achtereenvolgende successievelijke kalenderjaren. Successieve heet dat wel. Kalenderjaren, maar we hebben van doen met perioden die geteld worden. Tijd die wel geteld wordt en tijd die niet geteld wordt. Wij kennen dat allemaal, want hoeveel uur in de week moeten wij ook alweer werken? En daarna is de vraag: en moeten die uren aaneengeschakeld zijn? We zijn waarachtig niet, want je moet af en toe ook schaften. En je moet af en toe naar huis om te slapen, de koeien te melken of de baby de fles te geven of wat je maar moet. En dan moet je de andere dag weer terugkomen, soms op een zelfgekozen uur. Maar wij moesten vroeger dan de kaart in de prikklok prikken. Daarom heette het een prikklok. En dan kwam er precies op te staan hoe laat je die kaart erin gestoken had. En dan werd je geacht je werkdag te beginnen. Hetgeen zelden het geval was. Maar goed, waarmee ik voldoende heb aangeduid dat je dus niet alle tijd hoeft te rekenen. En dat er soms redenen zijn om bepaalde tijd niet mee te tellen. Ik heb u dat verhaal toch wel eens verteld van die klarinettenreparateur van mij in Mark Neukirchje. Heb ik u toch wel eens verteld. Ik stond erbij en ik keek ernaar. Hij was bezig. Ik weet niet meer aan wie zijn toeter, maar hij was bezig en toen ging de telefoon. Er was de klap op de klok. En hij nam de telefoon op en toen was hij klaar met telefoneren. Telefoon weer op de haak, want het was nog een ouderwetse telefoon. En de klap op de klok en hij ging weer verder met zijn werk. En ik kreeg ooit een factuur van hem, er stond precies op: dit gedaan, dat gedaan en tot op de minuut nauwkeurig hoe lang je eraan gewerkt had. Zo gaat dat. Maar ja, dus ja, er zijn tijden die niet meegeteld worden en dat gebeurt. En in onze dagen hebben wij van doen met tijd die verloopt tussen de 69ste en de 70ste week van Daniël en die wordt binnen die reeks niet geteld. Die hoort ergens anders bij. De tijd waarin wij nu leven. Ik maak geen deel uit van de 70 weken van Daniël. Waarschijnlijk wel, nou waarschijnlijk, wel bij de 2000 ellen van Jozua, maar toen maar. om hem wat geks te noemen. Maar dit heeft met dit onderwerp verder niks van doen, maar ik vond het leuk om even erop te wijzen. Reken het maar na, de uittocht uit Egypte, 40 jaar door de woestijn, dan de inneming van Kanaan onder Jozua. Die is moeilijk, want die ga je niet vinden zomaar. Daarna krijg je die periode van de richteren, maar het is zoveel jaar dit, zoveel jaar dat. Maar het is wel leuk dat een van de richteren bij gelegenheid zegt, er zijn nu zoveel jaren voorbij gegaan en dan weet je toch hoe lang het duurde. Ja, enzovoort. Moet je allemaal meetellen en dan kom je tot de schema. En dan blijkt bij die 480 jaar hier in 1 Koningen 7, al die perioden uit de richteren waarin Israël onderworpen werd aan buurvolkeren, dat die niet meegeteld zijn. Echt? Klopt precies hoor. Maar goed, daar ging het me nou niet om. Waar het me wel om ging, is om 1 Koningen 6, waar staat in vers... Vers 11. Toen geschiedde het woord des Heren tot Salomo, zeggende: aangaande dit huis dat gij bouwt, de tempel, zo gij wandelt in mijn inzettingen en doet mijn rechten en onderhoudt al mijn geboden, wandelende in dezelfde. Geboden is licht, want al wat openbaar maakt is licht, dus hij zou wandelen in het licht, toch? Ja. Zo zal ik mijn woord met u bevestigen dat ik tot uw vader David gesproken heb. Zo zal ik mijn woord met u bevestigen dat ik tot uw vader David gesproken heb. En dan nog een keer, en als u dus niet, indien gij dus niet wandelt in mijn inzettingen en doet mijn rechten onderhoud al mijn geboden wandelen in dezelfde, zo zal ik mijn woord niet met u bevestigen, maar met iemand anders. Uit het zaad van David. Ja. Dus niet lezen hier dat als de koning, dit is Salomo, maar het doet er dan verder niet toe wie het is. Zo van als de koning dat niet doet, dan houdt de Heer zich niet meer aan zijn beloften. Als de koning zich niet houdt aan deze voorwaarden, aan deze condities, dan wordt hij uit de reeks gezet, om zo te zeggen. En dan wordt de belofte Gods via iemand anders vervuld. Dat is het verhaal. En zo wordt het ook gezegd hoor, in 2 Samuel 7, feitelijk al. Dat wil zeggen, het is geen vrijbrief voor degene die op de troon zit. Zo van, er kan ze niks gebeuren, want ze moeten nou eenmaal de belofte Gods vervullen. Er kan er wel wat gebeuren, want de Heer zet ze apart en... of zet ze van de troon af en geeft de troon aan iemand anders uit het huis van David. En ik heb je vorige keer gezegd dat er tot de lengte van jaren genoeg afstammelingen van David waren, tot in onze dagen, om dat te vervullen. Dat is niet het minste probleem. En dat is gedocumenteerd. Maar heb je het nog opgezocht, exilarch? Want dat heb ik u gezegd, dus zoek het maar eens op, exilarch. Wat dat is. Nou goed. Afstammelingen van David, recht hebben ze op de troon. Ja. Eersten in de ballingschap, arch in exile, in de ballingschap. Degene die niet de troon kregen, maar wel golden als hoofd van de familie, of althans van de tak, van een bepaalde tak van het huis van David. Dat is tot... na de middeleeuwen zelfs is dat volgehouden binnen het Jodendom. Dat was overigens het Sefardische Jodendom. En dat ik aarzelde was omdat ik me afvroeg of ik moest zeggen logischerwijze. Maar goed, dat weet ik nu nog niet, maar het was binnen het Sefardische Jodendom. Ja. Dat wil zeggen dat van... rond de Middellandse Zee en niet het Oost-Europese Jodendom. Want daar heb je het probleem van of ze überhaupt wel van Juda afstammen. Laat staan van David. Ja, ze vinden het zelf ook erg, maar ik kan het ook niet helpen. En ze weten het, dus ik mag het ook wel zeggen, denk ik. Hè. Maar het zijn bekende dingen. Maar hier zegt de Heer tot Salomo, blijf daarbij. En dan zal ik in het midden der kinderen Israëls wonen en ik zal mijn volk Israël niet verlaten, enzovoorts. Overigens moet ik u zeggen dat het huis van Salomo, althans de lijn van afstammelingen van Salomo met troonsrechten, dat die lijn uitsterft. Al is dat niet, wordt het niet algemeen onderkend, maar daarom zeg ik het ook maar weer. Want de lijn uit Salomo, de rechte lijn althans, sterft uit met Jechonias. Die overigens maar 3 maanden aan het bewind geweest is officieel en toen werd afgevoerd in Babylonische ballingschap. En voor de gelegenheid werd opgevolgd door zijn oom. Onder het gezag van Nebukadnezar dan, maar door zijn oom, Zedekia. Maar qua generaties was Jechonias de laatste en van hem staat dat hij kinderloos was. En zou zijn. Nee, hij heeft zonen gehad, maar die zijn allemaal gedood geworden. Staat in de Bijbel. En daarna raken de vertalers enigszins in de war. Dus ja, het zijn wat omstreden schriftplaatsen, maar officieel, dat werd beëindigd. En Jechonias als erfgenaam in het Midden-Oosten, Jeruzalem of in de ballingschap, wat het maar was, werd opgevolgd door Sealtiel. En vervolgens Zerubabel. Maar die stammen niet van Jechonias af. Maar van een andere tak van David, namelijk de tak van Nathan. En dat kun je dus terugvinden in Lucas 3 dan. Hè? Eerst in Matthäus 1 en daarna Lucas 3. Er zijn 2 verschillende lijnen. De ene is uit Salomo, de andere is uit Nathan. Maar op een gegeven moment komen ze bij elkaar. Want na de ballingschap staat aan beide kanten staat Sealtiel of Salatiel. En zo, dus één en dezelfde persoon. Maar stamt hij nou van Salomo af, Matthäus 1, of van Nathan, Lucas 3? En het antwoord is van Nathan, Lucas 3. Want hij is niet de lijfelijke zoon van Jechonias uit Matthäus. Dat kan niet, want die had geen erfgenamen, officieel. Misschien had hij ze toch, maar die tellen voor God dan in ieder geval niet mee. Dan moet hij in de ballingschap nog zo'n verwekt hebben, wat ik niet geheel onmogelijk acht. Maar er staat, schrijf deze man kinderloos. Dat laat nog net open dat hij misschien toch kinderen had. Maar u weet hoe dat gaat. Dan krijg je dus bastarden. En die mogen misschien het een en ander erven, maar niet de troon. Meestal niet tenminste. Nou goed, daar hoef ik verder ook niet op in te gaan, overigens. Maar het neemt niet weg dat de belofte aan David blijft gelden. Ook al houdt er bij Jechonias dan wel bij Zedekia iets op, ook al sterft die tak dan officieel uit, dan nog, er zijn er nog anderen die van David afstammen. Alleen loopt het dan niet via Salomo. Maar dat is ook niet beloofd. Er zou alleen altijd iemand uit David op de troon zitten en heersen over Israël. Hoe dan ook. En op de achtergrond zijn die lui beschikbaar. Dat is hoe het gaat. En dat is ook waar het hier over gaat. Gekoppeld aan, en ik zal in het midden der kinderen Israëls wonen. En ik zal mijn volk Israël niet verlaten. In 1 Koningen 6 vers 13. Want ik breng u in herinnering dat in 2 Samuel 7 niet alleen gemeld wordt dat het huis van David zal gecontinueerd worden. Maar dat ook Israël als volk van God zal gecontinueerd worden. Eigenlijk gewoon letterlijk dat Israël altijd Israël en dus Ami zou zijn. Gij hebt u Israël bevestigd tot volk in eeuwigheid, stond er. Nou staat er nog steeds hoor, in 2 Samuel 7 vers 24. En ik denk dat ik u toen al meteen, voor alle duidelijkheid, kortheidshalve heb meegenomen naar Jeremia 31, vers 36. Omdat juist in de dagen van Jeremia een eind kwam aan het nationale bestaan van het tweestammenrijk, nadat al eerder een eind gekomen was aan het nationale bestaan van het tienstammenrijk. En toch staat er dan in Jeremia 31, dat was dus in de dagen van Jechonias en Zedekia, dan staat er dat de Heere Israël zich tot volk bevestigd heeft tot in eeuwigheid, hoe dan ook. En als het niet in Canaan is en niet in Jeruzalem, dan is het ergens anders in de wereld. En als je een volk met die naam niet kunt vinden in de wereld, dan draagt het volk dus een andere naam. Moeilijker mag je niet zijn. Nou ja, wij hebben in ieder geval nog geleerd van huis uit dat in de toekomst die 10 stammen alsnog uit de volkeren verzameld zullen worden. Hetgeen eigenlijk al omstreden was in onze kringen. Maar goed, maar dat hebben wij dan toch nog wel gewoon zo geleerd. Maar dat betekent dus dat in de praktijk die 10 stammen onder de volkeren leven, onder andere namen. Hoewel sommigen nog lang hun oorspronkelijke namen hebben meegedragen hoor. Maar toen maar weer. Hoef ik ook niet verder uit te leggen, denk ik. Maar ze moeten dat dus zijn. Het is er ook, ja. Kortom, niet alleen het huis van David zou bestendig zijn, maar het huis Israël zou ook bestendig zijn. Hetgeen logisch is, maar ik geloof dat ik u dat verteld heb. En daarom staat er ook bij elkaar in 2 Samuel 7. Hoe kun je nou een koning uit het huis van David hebben altijd over Israël, als Israël zelf niet altijd dat volk zou zijn? Dan moet dat volk ook blijven. En vergis u niet, er zijn wel wat volken uitgestorven. Sommige vroeg, sommige later, sommige beter later nooit. Maar toch? Ja. Maar het zou altijd zijn, tot in onze dagen. Dat geldt niet alleen voor het Joodse deel, maar ook voor het Efraïmitische deel. Dat deel van de 10 stammen uiteraard. Want anders kun je ze niet boven water brengen in de dagen van de wederkomst van Christus. Ze moeten dus ergens zijn. Ja. Goed, dat was 1 Koningen 6. Zo halverwege de beschrijving van de bouw van de tempel. Ik vind het wel aardig dat het er tussenin staat. Want het gaat om het idee van het bouwen van een huis. De tempel. Maar tegelijkertijd gaat het om het idee van de continuering van het huis van David. En de continuering van het huis Israëls. Israël als volk, dus. En dat wordt hier aangebouwd en het zou altijd blijven. Suggereert overigens dat het dan toch zou blijven, maar in moeilijke omstandigheden. Anders was het niet zo noodzakelijk om er enige aandacht voor te vragen. U weet wel, dat is het verhaal van zie, ik ben met u alle dagen tot aan de verleiding der eeuw. En wij hebben een theorie over God is alom tegenwoordig. Hoezo, ik ben met u alle dagen tot de verleiding der eeuw. Wel, eenvoudig, omdat het er niet zo uitziet. Toch? Naar buiten toe. En dus zegt de Heer, maak je geen zorgen. Ik ben met u. Ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten. Enzovoort. Tot Israël wordt het ook gezegd, inclusief in de ballingschap. Maar toch maar. Dat was 1 Koningen 6. Dan hebben wij 1 Koningen 8 vers 19. Waar wij terecht zijn bij de inwijding van diezelfde tempel. Waar Salomo een lang gebed bidt. Geen interessant is, omdat de man geacht wordt de meest wijze man op aarde geweest te zijn. Dus zijn woorden zijn bijzonder leerzaam. Maar goed, ik neem maar een deel eruit nu. Vers 17, waar hij zegt: Het was ook in het hart van mijn vader David een huis voor de naam van de Heere, de God Israëls, te bouwen. Maar de Heere zeide tot David, mijn vader, dewijl dat in uw hart geweest is mijn naam een huis te bouwen, gij hebt wel gedaan dat het in uw hart geweest is. Evenwel, gij zult dat huis niet bouwen, maar uw zoon die uit uw lendenen voortkomen zal, die zal mijn naam dat huis bouwen. Zo heeft de Heere bevestigd zijn woord dat hij gesproken had. Want ik ben opgestaan in de plaats van mijn vader David en ik zit op de troon van Israël, gelijk als de Heere gesproken heeft, en ik heb een huis gebouwd voor de naam des Heeren, des Gods van Israël. En ik heb daar een plaats beschikt voor de ark, waarin het verbond des Heeren is, het welke met onze vaderen maakte als hij hen uit Egypteland uitvoerde. En zo verder. Waar dus uitdrukkelijk de beloften aan David worden toegepast op Salomo en dat voor het aangezicht des Heeren. En meer ga ik over dit gebed niet zeggen. En daarna kom ik in hoofdstuk 9, waar staat dat God ten tweede male verschijnt aan Salomo. En deze keer staat de Heer zei tot hem in vers 3, ik heb uw gebed en uw smeking gehoord die gij voor mijn aangezicht smekende gedaan hebt. Ik heb dat huis geheiligd, het welk gij gebouwd hebt, opdat ik mijn naam al daar tot in eeuwigheid zette, en mijn ogen en mijn hart zullen daar zijn te alle dagen. En zo gij voor mijn aangezicht wandelen zult, gelijk als uw vader David gedwandeld heeft met volkomenheid des hart en met oprechtheid om te doen naar al wat ik u geboden heb en mijn inzetting en mijn rechten houden zult, zo zal ik de troon uw koninkrijks over Israël, dat ook niet over Juda, over Israël, troon uw koninkrijks over Israël bevestigen in eeuwigheid, gelijk als ik gesproken heb over uw vader David, zeggende, geen man zal u afgesneden worden van de troon van Israël. Zie je dat die belofte maar niet op Christus wordt toegepast, op de Heer Jezus, maar wis en waarachtig op gewoon zijn natuurlijke zoon. En dan, maar zo gij lieden u te enenmale afkeren zult, gij en uw kinderen, ik wilde bij gij lieden al zeggen, denk erom, dat is meervoud, maar staat er nog achter, hè? Gij en uw kinderen, uw zonen, staat er, van mij na te volgen en niet houden zult mijn geboden en inzettingen die ik voor uw aangezicht gegeven heb, maar heen gaan en andere goden dienen en u voor dezelfde nederbuigen zult, zo zal ik Israël uitroeien. Maar dat staat er niet. Ja, uitroeien staat er wel, hoor. Vind ik prima. Maar er staat, zo zal ik Israël uitroeien van het land dat ik hem gegeven heb. En dit huis, het welk ik mijn naam geheiligd heb, zal ik van mijn aangezicht wegwerpen. En Israël zal tot een spreekwoord en spotrede zijn onder alle volken. Wat staat er dus? Dat Israël eventueel, onder omstandigheden, verstrooid zou worden. En dat het huis, de tempel, verwoest zou worden. Maar er staat niet dat de troon van David niet langer zou bestaan. Nou, ook niet dat er niet langer een koning uit het huis van David over Israël zou regeren. En als Israël dan in de ballingschap terechtkomt, buiten het land, betekent dat dat ergens in het buitenland dan toch een koning uit het huis van David over Israël zou regeren. Dat is gewoon logica. En niet dat vind ik, wat ik een domme reclame vind trouwens, dat vind ik. Kent u die op televisie? Ik weet nog steeds niet waar het over gaat. Dat vind ik, en dan met twee duimen naar jezelf, dat vind ik. Wat maakt dat uit wat ik vind? Vroeger zeiden ze bij ons altijd, wat jij vindt, wat je vindt moet je naar het politiebureau brengen. Verloren voorwerpen. Maar het doet er niet toe wat jij vindt. Gaat om waarheid, gaat om wat er staat. Nou, dit is wat er staat. Ik kan er niks anders voor maken. Zie. En zo is het ook gebeurd, dus dat is niet zo moeilijk om dat te lezen. Waarna volgt de geschiedenis van de scheuring, noemt men het, van het Rijk. Ik heb altijd moeite met dat woord, de scheuring van het Rijk, maar ik moet toegeven dat het gesymboliseerd werd doordat de mantel gescheurd werd in 12 stukken. Dus ja, toch scheuring van het Rijk dan. Vooruit dan maar. Waar ik wel moeite mee heb, is met het idee dat de 10 stammen van Israël werden afgescheurd. Zo wordt het gewoonlijk, heb ik de indruk, voorgesteld. Er wordt voorgesteld alsof Juda met het Davidische koningshuis, dat is de norm. En die 10 stammen, ja, die komen in de versukkeling terecht en zijn verdwenen. En het was helemaal niet goed, er gingen afgoderij bedrijven en wat het maar was. Maar ik denk dat je dan toch de geschiedenis nog een paar keer moet lezen. Want de geschiedenis zegt dat de Heer zelf aankondigt in 1 Koning 11 is dat, dat de Heer zelf aankondigt dat hij het koninkrijk over Israël zal geven aan Jerobeam. En dat is niet een afstammeling van David en hij is zelfs niet uit Juda. Hij is uit Efraïm en hij wordt eerst beschreven als het hoofd van het huis van Jozef. Dat wil zeggen Efraïm en Manasse. Dat staat in vers 28 van 1 Koningen 11. Zo stelde hij hem over al de last, heel de verantwoordelijkheid, van het huis van Jozef. Dat zijn dus Efraïm en Manasse. En hij was uit Efraïm. Dat heet dan een Efratiet in vers 26. Wat is uit Efraïm? En Efraïm, de stam van Efraïm, dan wel Jozef, is de drager van het eerstgeboorterecht in Israël. Dus het is tamelijk voor de hand liggend. Wat minder voor de hand ligt, is dat hier het koninkrijk over Israël wordt weggenomen van het huis van David. Na alles wat in die paar hoofdstukken hiervoor toch nadrukkelijk naar voren is gebracht. Toch? Maar ook in dit hoofdstuk wordt vastgesteld dat dat huis van David, dat verdwijnt niet. En dat is ook de reden waarom Jerobeam weliswaar koning wordt over Israël, maar niet over alle stammen van Israël, maar slechts over 10. Het had 11 moeten zijn, namelijk over alle stammen van Israël, maar niet over Juda, want het huis van David is het hoofd van het huis van Juda. Dat wil zeggen, David, als je geen koning zou zijn, of Salomo, als je geen koning zou zijn over Israël, zou je nog altijd het hoofd zijn van de stam van Juda, het opperhoofd. En van mijn part, als het een beetje een grote stam is, noem je dat koning. Waarom ook niet? Want David was ooit 7 jaar lang koning alleen over Juda. Zie? Maar dat koningschap van het huis van David is voor God heilig, dat wil zeggen God heeft beloften gedaan. Dus de stam van Juda, met daar in het Davidische koningshuis, ja, dat kan de Heer niet aan Jerobeam geven. Dat is 1. En het andere probleem is dat er zojuist een tempel gebouwd is en dat bovendien het huis van David, het paleis van David, zowel als de tempel resideert in Jeruzalem. Maar Jeruzalem, ja, is niet in het stamgebied van Efraïm, hoewel het niet ver uit de buurt is, maar dat is weer een ander verhaal. Het is zelfs niet in het stamgebied van Juda. tot ergernis van de Joden in de loop van de geschiedenis. Want Jeruzalem ligt uitdrukkelijk niet in Juda, maar in het stamgebied van Benjamin. Dus ze moeten dan, als die stam van Benjamin meegaat met Jerobeam, met de 11 stammen om zo te zeggen, dan is Juda, het huis van Juda, niet alleen zijn paleis kwijt, dan is het Davidische koningshuis niet alleen zijn zetel kwijt, maar bovendien verdwijnt dan ook de tempel die zojuist door het huis van David gebouwd is. Die is dan ook zoek. Dus zegt de Heer, dan geef ik met Juda nog een stam mee, namelijk de stam van Benjamin, en dat staat in vers 36... Zijn zoon, dat wil zeggen de zoon van Salomo, Rehabeam. Zijn zoon zal ik een stam geven, opdat mijn knecht David altijd een lamp voor mijn aangezicht hebben in Jeruzalem. Dat wil zeggen dat in Jeruzalem niet alleen het huis van David zou zetelen, maar dat daar ook de tempel zou zijn. En zo is het maar net. En vandaar de verdeling in 10 en 2 stammen. Waarna ik er natuurlijk voorkomen het overvloedig op wijs dat die 10 stammen Israël heten en die 2 stammen onder het huis van David, die heten Juda. Niettemin maakt het deel uit van Israël. En dus heb je nog steeds iemand uit David die regeert over Israël. Dat dan weer wel. Maar het is wel een beetje krom, langzamerhand. En dat is een inleiding tot de situatie waarin wij in onze dagen leven, uiteraard. Maar het is nog lang niet het eind van het verhaal. En bovendien, het wordt hier gecontinueerd. De Heer neemt een beetje afstand van het huis van David. Vanwege, er staat er ook bij, vanwege de afgoderij van Salomo. Want zo begint hoofdstuk 11. En daarna krijg je ook nog zijn zoon Rehabeam, die dan ook nog meent de belasting nog eens een keer te moeten verhogen. Want ja, belastingen worden alleen verlaagd kwaadschiks, hè? Nooit goedschiks. Dat gaat nooit vanzelf. Daar moet er geweld aan te pas komen. Het wachten is ook op een revolutie in Nederland. Maar Nederland heeft geen zin in de revolutie, dus worden de belastingen continu verhoogd. Dat gewoon zo door. Ja, dus echt waar. Of een revolutie, of oorlog, dat kan natuurlijk ook. Maar ja, het wil nog niet lukken met die oorlog. Dus blijven de belastingen verhoogd worden. En daarom hebben de Europese Unie, om te zorgen dat er geen oorlog komt, hebben ze mij verteld dat daar de Europese Unie voor is. En als er geen oorlog komt, kunnen ze de belastingen blijven verhogen. Simpel zat, hoor. Nou goed, terug naar 1 Koningen. Want wij waren in 1 Koningen 11, waar staat, in, dat is dus vers 34, doch niets van dit koninkrijk zal ik uit de hand van Salomo of zijn zoon nemen, maar ik stel hem tot een vorst al de dagen zijns levens. Ik had Salomo moeten zeggen, niet Rehabeam. Doch niets van dit koninkrijk zal ik uit de hand van Salomo nemen, maar ik zal hem tot vorst zijn, houden al de dagen zijns levens. Om mijn knecht Davids wil, die ik verkoren heb en die mijn geboden en mijn inzettingen gehouden heeft. Dat wil zeggen, vanwege mijn verbond met David. Dat blijft dus zo. Maar uit de hand zijn zoons, uit de hand van Rehabeam, zal ik het koninkrijk nemen. En ik zal u dus daarvan, van het koninkrijk, 10 stammen geven. Want Juda uiteraard niet. En Benjamin ook niet, om redenen die in vers 36 vermeld zijn. En dat lijkt mij hier wel voldoende. Waarna wij in 1 Kronieken 17... In 1 Kronieken 17... Dat is een andere... Ander verslag. Weer terug zijn bij Davidische bond, de oorsprong daarvan, want 1 Kronieken 17 komt overeen met 2 Samuel 7. Zijn in hoge mate dezelfde woorden. Maar ja, omdat het dan 2 keer in de Bijbel staat, lees ik het dus ook maar 2 keer voor. Dus ook in 1 Kronieken 17 lees je dan vanaf vers 11. En het zal geschieden als uw dagen vervuld zullen zijn dat gij heen gaat tot uw vaderen. Zo zal ik uw zaad, dat van David namelijk, tot wie het gezegd wordt. Zo zal ik uw zaad na u doen opstaan het welk uit uw zonen zijn zal. En ik zal zijn koninkrijk bevestigen. Die zal voor mij een huis bouwen. En ik zal zijn stoel bevestigen tot in der eeuwigheid. Ik zal hem tot vader zijn en hij zal mij tot zoon zijn. En mijn goede tierenheid zal ik van hem niet wenden, gelijk als ik die weggenomen heb van dien die voor u geweest is. Saul namelijk. Maar het zijn allemaal dezelfde woorden als in 2 Samuel 7. Maar ik zal hem in mijn huis bestendig maken en in mijn koninkrijk tot in eeuwigheid. En zijn stoel zal vast zijn tot in eeuwigheid. Enzovoort. Waarna volgt, net als in 2 Samuel 7, het gebed van David. Die lees ik vanaf vers 22. Gij hebt uw volk Israël u ten volk gemaakt tot in eeuwigheid. En gij, Heere, zijt hun tot God geworden. Nu dan, Heere, het woord dat gij over uw knecht gesproken hebt en over zijn huis, dat worde waar tot in eeuwigheid en doe gelijk als gij gesproken hebt. En ook hier wordt dus de continuering van Israël gekoppeld aan de continuering van het Davidisch koningshuis. Je kunt niet het een hebben zonder het ander, immers. Vers 24. Ja, het worde waar en uw naam worde groot gemaakt tot in eeuwigheid. Dat men zegge, de Heere der Heerscharen, de God van Israël, is Israëls God. En het huis van David, uw knecht, zij bestendig voor uw aangezicht. Met andere woorden, in onze dagen moet er nog steeds het huis van David in functie zijn, in een koninklijke functie. Over Israël, dan wel over een deel van Israël uiteraard. Zo is dat. Waarna in 1 Kroniek 22... deze woorden met nadruk worden toegepast weer op Salomo. In Kronieken 22, in vers 9 wordt zijn naam genoemd en dan vers 10. Die zal mijn naam een huis bouwen en die zal mij tot zoon zijn en ik hem tot vader. En ik zal de troon zijns rijks over Israël bevestigen, de troon zijns rijks over Israël bevestigen tot in eeuwigheid. Enzovoorts. De Heer zal met u zijn en gij zult het huis des Heeren, uw Gods, bouwen en worden van die strekking. Dat neemt niet weg dat overigens dezezelfde woorden hier uit 1 Kroniek 22 vers 10 worden toegepast op de Heer Jezus Christus. Ik weet niet wanneer ik dat erbij moet zeggen, maar die zal mij tot zoon zijn en ik zal hem tot vader zijn. Dat zijn woorden die we terugvinden in bijvoorbeeld Hebreeën 1 vers 5 en in Lucas 1 vers 32, om maar eens wat te noemen. Inderdaad, het wordt op Christus toegepast, maar neemt niet weg dat het onderweg van toepassing is op de hele geslachtslijn vanaf David. En die lijn komt dus uitdrukkelijk terecht bij de Heer Jezus Christus, die de wettige zoon was van ene Maria. Die de biologische zoon was van ene Maria, maar de wettige zoon was van wat wij noemen de timmerman uit Nazareth. Men heeft mij verzekerd dat het woord timmerman en ook het woord timmeren in het algemeen van doen heeft met de bouw van huizen in de breedste betekenis van de term. En wat wij metselen noemen, heette nog niet zo lang geleden ook gewoon timmeren. En als iemand een timmerman was officieel, dan was hij gewoon een metselaar of zoiets. Het is heel de bouw, hè? Dat is wat het is. Hè? Ja, Je kunt ook trouwens hele andere dingen timmeren dan huizen. Of door timmeren ook een uiteenzetting, ook een wetenschappelijke uiteenzetting wordt geacht goed door timmer te zijn, als het goed is. Het is een veel breder begrip dan in de ambachtsschool. Nee. Maar Nietzsche was geen koning en zijn vader ook niet en deze vader ook niet en deze vader ook niet. Ze waren hooguit exilarchen in hun dagen en droegen de titel Zoon van David. De Engel sprak in ieder geval de metselaar of dan wel de timmerman zo aan. Jozef, gij zoon, staat er, Matthäus 1, Jozef, gij zoon Davids, ja, uwe koninklijke hoogheid, of wat het maar is, echt wel. Maar als het daarna staat dat deze woorden uit Ecclesiastes 22 bijvoorbeeld op de Heer Jezus worden toegepast, betekent het gewoon dat alsnog die troon bij hem terecht zou komen. En dat op hem vervuld zal worden wat in Ezekiel 20, meen ik, staat. Die van, en daarna zal de Heer die kroon geven aan degene die daarop recht heeft, staat er dan. Nadat hij eerst omgekeerd, staat de vertaling, gesteld zou zijn. Zie? En inderdaad, dat is zo. Maar het blijft gewoon waar dat deze woorden primair, dat wil zeggen historisch, eerst op Salomo worden toegepast. En dat ook in 1 Kronieken 28. Waar David nog aan het woord is. Vers 5. En uit al mijn zonen, want de Heer heeft mij vele zonen gegeven. Hij gaat maar voorbij aan zijn eigen activiteiten daarin. Maar, ja. Uit al mijn zonen, zo heeft hij mijn zoon Salomo verkoren, dat hij zitten zal de stoel des koninkrijks des Heren. Let op, koninkrijks, de stoel des koninkrijks des Heren. Het is het koninkrijk van Jehovah. En Salomo zit op de troon van Jehovah, des Heren troon. Dat wringt een beetje, maar het maakt niet uit, want de uiteindelijke erfgenaam is de Heer zelf. Die dan ook geldt als zaad van David. Maar beide dingen komen bij elkaar. Ja. En hij heeft tot mij gezegd, vers 6, want daar ging het me eigenlijk om. Hij heeft tot mij gezegd, uw zoon Salomo, die zal mijn huis en mijn voorhoven bouwen, want ik heb hem uitverkoren tot zoon en ik zal hem tot vader zijn. En ik zal zijn koninkrijk bevestigen tot in eeuwigheid, indien hij sterk wezen zal om mijn geboden en mijn rechten te doen, gelijk te deze dagen. Enzovoorts. Continuering dus van deze belofte aan David. Ook in de... En zelfs na de zogeheten scheuring van het Rijk. Ook in 2 Kronieken, specifiek hoofdstuk 6, vinden wij het gebed van Salomo ter gelegenheid van de inwijding van de tempel. En ook hier lezen wij in 2 Kronieken 6 vers 7... Het was ook in het hart van mijn vader David een huis te bouwen voor de naam des Heren, de Gods van Israël. Maar de Heere zeide tot mijn vader David, dewijl dat in uw hart geweest is, mijn naam een huis te bouwen. Gij hebt wel gedaan dat het in uw hart geweest is. Evenwel, gij zult dat huis niet bouwen, maar uw zoon die uit uw lenden voortkomen zal, die zal mijn naam dat huis bouwen. Zo heeft de Heer zijn woord bevestigd dat hij gesproken had, want ik ben opgestaan in de plaats van mijn vader David. En ik zit op de troon van Israël gelijk als de Heer gesproken heeft. En ik heb een huis gebouwd voor de naam des Heeren des Gods van Israël. En daar heb ik de ark gesteld enzovoorts, want dat werd hiervoor in hoofdstuk 5 beschreven. Maar dit zijn woorden die we langzamerhand kennen, want we lezen het nu minstens voor de derde keer letterlijk. Zodat je ziet hoe belangrijk het dan toch in de Bijbel is. Waarna ook het gebed van Salomo volgt. En waarin hij dan weer zegt in vers 16. En nu, Heere God van Israël, houd uw knecht, mijn vader David, wat gij tot hem gesproken hebt, zeggende, geen man zal u van voor mijn aangezicht afgesneden worden, die zitten op de troon van Israël. Alleenlijk zo uw zonen hun weg bewaren om te wandelen in mijn wet, gelijk als gij gewandeld hebt voor mijn aangezicht. Nu dan, o Heere, God van Israël, laat uw woord waar worden, het welk gij gesproken hebt tot uw knecht, namelijk tot David. Nou ja, het zal duidelijk zijn wat er de strekking van is. Vervolgens lees ik 2 Kronieken 7. Dat is bij de inwijding van de tempel en van het altaar, ter gelegenheid waarvan vuur uit de hemel komt, want zo hoort dat. En in 2 Kronieken 7 lezen wij dan inderdaad dat de Heer weer verschijnt aan Salomo. Je krijgt dus weer hetzelfde verhaal als wat we eerder gelezen hebben. En bij die gelegenheid wordt weer het een en ander bevestigd. In vers 17. En u aangaande, zo gij voor mijn aangezicht wandelen zult, gelijk als uw vader David gewandeld heeft, en doen naar alles wat ik u geboden heb, en mijn inzettingen en mijn rechten houden zult, zo zal ik de troon uw koninkrijks bevestigen, gelijk als ik, een verbond, met uw vader David gemaakt heb, zeggende, geen man zal u afgesneden worden die in Israël heersen. Maar zo gij uw lieden zult afkeren, en mijn inzettingen en mijn geboden die ik voor uw aangezicht gegeven heb verlaten en heen gaan en andere goden dienen en u voor die nederbuigen zult, zo zal ik hen uitrukken uit mijn land dat ik hun gegeven heb. En dit huis dat ik mijn naam geheiligd heb, zal ik van mijn aangezicht wegwerpen. En ik zal het tot een spreekwoord en spotreden onder alle volken maken. Enzovoorts. Kortom, het is wat we eerder gelezen hebben en het wordt hier opnieuw bevestigd. Waarna ik u meeneem naar de volgende hoofdstukken, waarin eerst weer sprake is van de zogeheten scheuring des rijks. Want zo heet dat. In hoofdstuk 10 is dat. En daarna komen we in hoofdstuk 12. Dat eindigt met de dood van Rehabeam. Dat was dus na Salomo de eerste koning over het tweestammenrijk, Rehabeam. Maar die wordt verslagen door Sisak, Sesjong Sisak, bekende farao overigens, met een herkenbare naam. Maar het leidt tot zijn ondergang. En dan staat er in vers 16, het laatste vers dus, van 2 Kronieken 12. En Rehabeam ontsliep met zijn vader en werd begraven in de stad Davids. En zijn zoon Abia werd koning in zijn plaats. Dat wordt dus de tweede koning over het tweestammenrijk. En dat gebeurde dan, hoofdstuk 13 vers 1, in het 18e jaar van koning Jerobeam. In het 18e jaar dat koning Jerobeam koning was over Israël, werd Abia koning over Juda. En dat laatste staat er ook letterlijk zo. En van hem staat dan, en hij regeerde 3 jaren te Jeruzalem. En de naam van zijn moeder was Michaja, de dochter van Uriel van Gibea. En er was krijg tussen Abia en tussen Jerobeam. Oorlog tussen Juda en Israël, wat wij dan altijd maar weer de 2 en 10 stammenrijk noemen. Maar het is oorlog tussen Juda en Israël. En Abia, de koning van Juda, dus vers 3, bond de strijd aan met een heer van strijdbare helden, een leger dus, van strijdbare helden, 400.000 uitgelezen mannen. Ze hadden toch niks anders meer te doen, denk ik dan wel eens, hè? Ze worden helemaal uitgelezen. Inclusief de weekendbijlagen. Nou ja. uitgezocht, geselecteerd, 400.000 geselecteerde mannen. En Jerobeam stelde tegen hem de slagorde met 800.000. Ja, dat was het tienstammenrijk, die hadden wat meer personeel ter beschikking. 800.000 uitgelezen mannen, kloeke helden. Dan staan ze tegenover elkaar. Het lijkt erop dat Abia de strijd is begonnen. En hij gaat nu ook zeggen wat daar een beetje de achtergrond van is. Hij wil natuurlijk zijn koninkrijk uitbreiden en zijn macht vestigen alsnog weer over de 10 stammen. Want hij is immers uit het huis van David dat gecontinueerd zou worden, had de Heer gezegd. Dus hij meent de Heere God aan zijn kant te hebben. Hebben die nog? En dus Abia maakte zich op van boven de berg Zemarayim, dewelke is in het gebergte van Efraim. Dan is hij dus al in het buitenland, want het gebergte van Efraim is uiteraard van Efraim en dus van de 10 stammen. Maar daar is hij op een berg, want die legers zoeken altijd de bovenkant van de berg uit, omdat het nou eenmaal makkelijker is om van bovenaf de strijd te voeren dan van onderaf. Het is net wielrennen, denk ik altijd. Het is makkelijker de berg af dan de berg op. Iemand heeft mij verzekerd dat de cavalerie, als die van de berg afkomt, onverslaanbaar is. En bij nader inzien, dat werd mij verteld in Megiddo. Dus op de berg. En dat is waar men je trots vertelt dat men daar enige tijd geleden, enige decennia geleden, die paardenstallen van Salomo heeft opgegraven. Of zoiets, althans de fundamenten ervan. En je vraagt je af, wat moet die Salomo met zo'n grote manege en dat bovenop een berg? Want paarden houden niet van bergen. Dat heb je waarschijnlijk ook al eens gemerkt. Als je de berg op moet en zo, dat doe je op een ezel. Desnoods op een muilezel, dat is helemaal gunstig. Maar die zijn wat lastiger te fokken, dus moet je wat zuiniger. Er zijn er minder van gemaakt, zal ik maar zeggen. Maar, ja, zijn ook wat duurder dan, maar toch maar. Maar niet met een paard. Wat moeten al die paarden daar bovenop die berg? Het antwoord is, ze waren ook niet voor de lol. Het was zijn cavalerie. Het was van het leger. Het is een legerplaats, een fort daar op de berg. En de uitbrekende cavalerie, dat kent u natuurlijk alleen maar van films. Maar de Amerikaanse cavalerie, dat is toch bekend altijd. Hè? De strijd duurt lang en dan komt de cavalerie, dat is zo gebeurd. Maar goed, als die cavalerie dan van de berg af dondert, want het gaat met donderend geraas. Ja, die paarden zijn niet te stoppen. Echt niet. Je mag blij zijn dat je er... Als je erop zit en je breekt het er levend af. Want zo'n paard remmen, dat is zo'n jongen. Maar toen, er zit geen rem op. Die beesten moeten afremmen, dat kunnen ze niet. Dat is echt waar, dat is een te groot gewicht. En daarom was het op een berg. Maar goed. Maar die legers die zijn het liefst op een berg, ook als ze zonder paarden zijn overigens. En hier dus ook. Een gebergte van Efraim en hij zei, Abia zei, hoort mij toe, Jeruzalem en gans Israël. Maar hij sprak tot de 10 stammen. En hij was uit Juda en uit het huis van David. En hij sprak tot de vijand, de te veroveren vijand. En die heette Israël. Heb u dat nog? En dan zegt hij, staat het, u weet, legeraanvoerders doen dat dus, hè? Die spreken een heel leger toe, bij voorkeur vanaf een berg, denk maar aan Goliath die het leger van de Filistijnen, in de dagen van David, enzovoorts, zo gaat dat, of hoe heette die, Rabsaké heette die geloof ik, of zo, die het volk toesprak van Jeruzalem, zo gaat dat. Dat is om de moraal te breken en dat soort dingen. En hij zegt, staat het u niet toe te weten, past het u niet te weten, dat Jehovah, de Heere, de God van Israël, het koninkrijk over Israël aan David gegeven heeft? Hij zegt, jullie horen te weten, misschien zeg ik het nu iets sterker dan het in de vertaling staat, maar ik ben ervan overtuigd dat dit de strekking is. Jullie behoren te weten, jullie kunnen weten, dat de Heere, de God van Israël, het koninkrijk over Israël, waarvan hij de God is, het koninkrijk aan David gegeven heeft, en dat is mijn opa. Nou ja, overgrootvader. Want er zit tussen Rehabeam en Salomo. Hè? Dat God het koninkrijk aan Israël, over Israël aan David gegeven heeft, tot in eeuwigheid. Hij zegt dus, jullie horen je te scharen onder mijn gezag. Want ik ben uit het huis van David en jullie koning Jerobeam is dat niet. En de Heer heeft de troon over Israël dus gegeven aan mij, want ik ben de erfgenaam van David. Zit wat in. Aan David heeft gegeven tot in eeuwigheid hem en zijn zonen, hoort geïnterpreteerd het, hem en zijn zonen, niet in de breedte uiteraard, maar in de lengte, dat wil zeggen door de generaties heen, de opvolgers, die zonen. En niet maar één, Salomo, en ook niet maar twee, Salomo en dan een hele poos niks, en dan Christus. Maar gewoon generatie op generatie. En hij past het ook toe op zichzelf. Het was de belofte aan David. Zijn zoon Salomo past het op zichzelf toe. Het wordt toegepast op Rehabeam door de Heer zelf. Die zegt, ik moet het koninkrijk bij hem laten. Ik kan het niet aan Jerobeam geven. En vervolgens past Abia, volgende generatie, het ook op zichzelf toe. En dat heet dan met een zoutverbond. Dat is mooi. Want daar leer je de betekenis van het woord zout. Namelijk, dat woord zout heeft in de, heeft in hoge mate de betekenis van de functie van conservering. Een zoutverbond. Want zout conserveert. Voor zover zout reinigt, is dat hetzelfde, want de reiniging bedoelt conservering te zijn. Je moet iets reinigen, anders dan komt het niet goed, hou je het niet in stand. Daarom moet je af en toe onder de douche en zo. En je auto wassen met shampoo. Ja. Nou goed, zoiets. Maar zout is een beeld van het woord van God, sowieso. Maar dat is dan weer omdat het eeuwig blijft. Het woord van God vergaat niet, daarom heet het zout. Wij kennen trouwens ook nog de zoutpilaar, die ligt me nu nog enigszins vers in het geheugen. Ik vind het altijd een beetje komisch dat men zo nodig de vrouw van Lot moet aanwijzen, die in zout zou zijn veranderd, want men ziet de bergen van zout over het hoofd. Maar dat zijn eigenlijk bergen uit zout, alleen maar zout, daar, bij Sodom, staat op de wegwijzer ook, gewoon Sodom. En zijn bergen helemaal van zout. En dat kan alleen maar omdat het daar eigenlijk nooit regent. Nauwelijks. Omdat het in regenschaduw ligt, maar dat leg ik een andere keer wel weer uit. Maar het regent daar niet en dus blijft die zo'n zoutberg bestaan. Als het zou regenen, zou die oplossen en verdwijnen. Maar die zoutbergen zelf zijn de herinnering aan het oordeel over Sodom. Ook al zou je van Sodom niks terugvinden, dan heb je nog altijd die vreemde bergen zout daar. Die daar toch moeten ontstaan zijn door een eruptie. Dat wil zeggen dat de aarde zich geopend heeft en dat de aarde verzakt is bij dezelfde gelegenheid trouwens ook. En dat niet alleen zout omhoog gespoten is en zich heeft omgezet bij neerkomen in bergen, maar ook heeft het zwavel geregend. En zowel de zoute bergen als de zwavel vind je nog steeds terug. Steeds minder, want we zijn er al een paar keer geweest. Maar er wordt van alles meegenomen. Toch, ik verbaas me er altijd over dat men toch in staat is. Men komt er voor het eerst, je zegt wat je zoeken moet. Ze vinden het ook nog. Echt wel. Zijn er, die hebben er trouwens een neus voor. Zeggen ze, nee, dat is zwavel, ruik maar, dan ruik ik niks. Maar ze zeggen, nee, zeker, dat is zwavel, ja. Nou, mooi. Maar dat is ook zo dan. Hè. Maar zout staat voor conservering. Vandaar, uw woord zei het altijd met zout besprengd. Want het zout op het woord, het is, gaat om het woord van God. Het onvergankelijk, het eeuwig blijvende enzovoort. En de andere keer gaan we weer eens bonen inmaken en leg ik u uit hoe dat werkt. Maar goed, zoutverbond is dus een eeuwig verbond. Enerzijds en anderzijds, het is het verbond zoals het komt uit het woord van God, uit de mond van God. Zout. En hier wordt dus een beroep op dat verbond gedaan. En het wordt niet tegengesproken. Er wordt wel gezegd, evenwel is Jerobeam, de zoon van Nebat, de knecht van Salomo, de zoon van David, opgestaan en heeft gerebelleerd tegen zijn heer. Maar u weet dat het zo niet was. De heer zelf had hem uitgezocht en gezegd, ik zal jou het koninkrijk geven. Daarmee, naar aardse maatstaven, was hij dus een rebel tegen Salomo, die er ook snel lucht van kreeg. Maar ja, dat heb je met die wijze man. Dus hij moest voor Salomo vluchten. En hij wordt door het huis van David dus als een vijand beschouwd, logischerwijze. Maar het is de oorsprong waarschijnlijk ook van deze strijd meteen. En waarschijnlijk ook de achtergrond van alle verdere oorlogen die tussen de 2 en de 10 stammen gevoerd zijn. Van de kant van Juda, het 2-stammenrijk, beheerste het idee dat de 10 stammen onder het gezag van het Davidische koningshuis gebracht zouden moeten worden. Nee? Ja. In de praktijk is er iets tegenovergestelds gebeurd. Dat wil zeggen, iemand uit David is te midden van Efraïm en te midden van de 10 stammen over de 10 stammen koning geworden. Als een zoveelste dynastie. Tot in onze dagen. En de terugkeer onder 1 troon, ja, dat wacht op de toekomst uiteraard. En dat is echt pas als de Heer zelf komt, in zijn wederkomst. Ja. Nou ja, goed, en dan wordt die opstand van de zogenaamde opstand van Jerobeam beschreven. En dat hij zo lelijk beschreven wordt, dat ligt niet alleen aan het feit dat hij het grootste deel van Israël en onder de naam van Israël meekreeg. De naam Israël, daar was hij sowieso de drager van, als hoofd van het huis van Jozef trouwens. Maar ligt natuurlijk ook in het verschijnsel dat Jerobeam inderdaad meteen overging tot de instelling van de zogeheten kalverendienst. Dat zijn dingen die ik niet vermag te begrijpen, historisch. De Heer zelf, via een profeet, zegt, ik zal je 10 stammen van Israël geven en de naam Israël krijg je mee, enzovoort. En dat gebeurt dan ook allemaal. Als het gebeurt, dan gaat hij meteen afgoderij bedrijven in Dan en in Bethel. Ik begrijp zulke dingen niet, maar doe maar. Ik wou het ook maar zo laat eigenlijk. Ik vind het wel goed. Maar het gaat erom dat een beroep gedaan wordt op die beloften en ze worden ook hier niet tegengesproken. Zo is het ook. Maar vooralsnog is er iemand uit het huis van David, koning over Israël, al is het dan maar een deel van Israël. Maar ja, dan blijft het tot in de wederkomst van Christus aan toe natuurlijk. Dus er is hier verder nog niks mis. En dan hebben wij in 2 Kronieken 21. Weer is een opvolgingskwestie. Waar een Joram koning werd in vers 5. 32 jaar was Joram oud toen hij koning werd en hij regeerde 8 jaren te Jeruzalem. En hij wandelde in de weg der koningen van Israël. Goed opletten, hij werd koning over Juda te Jeruzalem. Maar hij wandelde in de weg der koningen van Israël. Dat zijn de 10 stammen dus. gelijk als het huis van Achab deed. Want hij had de dochter van Achab tot één vrouw. Ik heb mij ooit uitgebreid laten wijsmaken. Het was via een boek, maar ik weet niet meer van wie het was. Dat wat voor godsdienst het ook is, je krijgt het alleen onder de mensen als je, hè, via de vrouw. Je moet er een vrouw bij hebben. De Rooms-Katholieke Kerk is pas een sterk kerkgenootschap geworden na de uitvinding van Maria. Nou ja, de Maria-verering dan, om zo te zeggen. Er moet altijd een vrouw een rol inspelen, want de kracht van de religie loopt via de vrouw. Hoe dat met de islam zit, weet ik dus niet. Kan me trouwens ook geen bal schelen en bovendien had ik dit niet uitgevonden. Maar die vrouwen, dat is altijd een probleem. Van Salomo staat het ook. Hij diende de heren, maar ja, hij was met de heidense vrouwen getrouwd. Eerst met die uit, ja, hij kon niet helpen, hij kreeg ze ook maar cadeau, niet waar. Bij de boter of zo, ja, weet ik veel. Staat er ook, hè? Hij schreef ook, laat op je hoofd geen boter ontbreken. Maar zoiets. En daarmee ging het fout, dus dan bouwden die paleizen en tempels voor de, voor die dames enzovoort. En toen zei de heer, nou dan neem ik het koninkrijk van hem af. Dan geef ik het aan Jerobeam en dan kleineer ik het huis van David. Het wordt alleen nog Juda. Oh ja, en Benjamin, want ja, de Jeruzalem, nou ja. Toen maar, zo is dat gegaan. Nou goed, en deze, ja, hij had de dochter van Achab tot vrouw. Het is zoiets dat als dat de koning van Nederland getrouwd is met de dochter van de koning der Belgen enzovoorts. En dan, ja, dan schiet me zo gauw geen beter voorbeeld te binnen. Maar ja, zo gaan die dingen. Hij had de dochter van Achab tot een vrouw en hij wandelde dus in de weg der koningen van Israël gelijk als het huis van Achab deed. Zijn schoonfamilie dus. En hij deed dus, kortom, wat kwaad was in de ogen des Heren. Doch de Heren wilde, om vers 7 gaat het mij, doch de Heren wilde het huis Davids niet verderven, om des verbonds wil. Je bent hier niet bij David, niet bij Salomo, niet bij Jezus, je bent hier bij Joram. Ik weet niet hoeveelste generatie dat inmiddels al is. Waaruit je maar moet concluderen dat het verbond met David dus wel degelijk van toepassing is op die hele lijn van erfgenamen. De Heere wilde het huis Davids niet verderven, om des verbonds wil dat hij met David gemaakt had en gelijk als hij gezegd had, hem en zijn zonen te alle dagen een lamp te zullen geven. Dat wil zeggen dat ze in Jeruzalem zouden blijven en dat de tempel daar ook zou blijven. Want het huis Davids was gevestigd op het grondgebied van Benjamin. Zo is dat. Kortom, ook hier wordt verwezen naar dat Davidisch verbond. En dan hebben wij weer een paar generaties, want het gaat allemaal heel snel. Dan komen wij in hoofdstuk 23. Waar inmiddels Joas koning wordt van Juda. Van het tweestammenrijk. Waar staat in vers 3... En die ganse gemeente maakte een verbond in het huis Gods met de koning. En hij zei tot hen, ziet, de zoon des konings zal koning zijn, gelijk als de Heere van de zonen van David gesproken heeft. En hier wordt dus een opvolgingskwestie geregeld. En er wordt gewoon gezegd, nee, de zoon van de koning zal koning worden. Want dat heeft de Heer gezegd tot David en zo zal het dus gaan. En daarmee hebben wij de Heer aan onze kant. Je kunt ook andersom zeggen, daarmee kiezen wij de kant van de Heer. Maar vooruit, ze zullen ook wel een dubbele agenda gehad hebben. maar net als Abia. Maar dat doet niet zoveel te zaken. Het gaat erom dat inderdaad hier opnieuw en nog steeds dat verbond van David gehanteerd wordt en dat ernaar verwezen wordt. En dat dat de achtergrond is bij al die opvolgingskwesties. En ook wanneer de situatie netelig wordt, dan wordt gezegd, nee, de Heer heeft al beloofd en het zal gecontinueerd worden. En als je dat allemaal gehad hebt, kom je uiteindelijk terecht bij die laatste chaotische jaren van het Tweestammenrijk met het huis van David aan het hoofd. En dat is nogal chaotisch vanwege de invallen van de Babyloniërs en daarmee vanwege de snelle opvolging van de koningen uit het huis van David, waarbij op een gegeven moment achter en volgens drie broers krijgt die koning worden enzovoorts. Allemaal gedoe. Tot op de laatste koning Zedekia. Maar de achtergrond van die dagen, zoals tamelijk uitgebreid eigenlijk beschreven in de profetieën van Jeremia, want die beslaan de laatste 40 jaar van die hele periode. Die hele periode wordt gekenmerkt door een vreemde soort houding van Juda, dan wel van Jeruzalem. Zo van, er gebeurt wel een boel rondom ons en we hebben een belangrijke vijand in opkomst die af en toe zelfs voor de deur staat. Dat is Babel, dat zijn de Babyloniërs, Nebukadnezar, die uiteindelijk al twee keer Jeruzalem veroverd heeft enzovoort. En dan loopt er nog hier zo'n profeet rond die niks anders doet dan te zeggen dat Jeruzalem zal verwoest worden en dat het rijk en het volk in ballingschap zal gebracht worden, dat er einde zal komen, de troon van David in Jeruzalem. Maar om een of andere reden maakt dat ze allemaal niks uit. Niemand wil er naar luisteren. Je vraagt je af waarom niet. Waarom steekt men de kop in het zand? En het antwoord is, men steekt niet de kop in het zand. Men gaat uit van de historie, van de geschiedenis. En of men een hoge dunk van de Heere, van Jehovah heeft, dat lijkt me niet. Maar niettemin zeggen ze, hebben ze kennelijk de gedachte, de Heer heeft Jeruzalem altijd gered. Want hij heeft beloften gedaan aan Jeruzalem die verbonden zijn aan het Davidische koningshuis, dat in Jeruzalem gevestigd is, en verbonden aan de tempel die in Jeruzalem gevestigd is. Dus de Heer zal ons uitredden. Dat is al eerder gebeurd, in de dagen van de Assyriërs. Die stonden hier ook voor de poorten van Jeruzalem. En die hebben weliswaar een groot deel van de bevolking van Juda weggevoerd, zodat ze verdwenen zijn in de Assyrische Juda. Joden verdwenen zijn in de Assyrische ballingschap met de 10. Samen mee. Maar Jeruzalem is altijd gered geworden. Daar zorgt de Heer wel voor. En daarom geloofden ze Jeremia niet. Maar de Heer heeft toch gedaan wat hij via Jeremia zei. En omdat er daar verder niemand anders voor in aanmerking kwam, en bovendien omdat hij een einde maakte aan de Joodse staat als zodanig, om nog een paar redenen, betekent het dus dat de troon van David uit Jeruzalem verdwenen is en dus vererfd is, want dat is wat ermee gebeurt met tronen, hè, die worden vererfd. Dan gaat iemand dood en dan komt er iemand anders. Dus de troon moet vererfd zijn dus naar iemand anders. En wij hebben de wijde omgeving afgezocht van Jeruzalem. Van waar is die troon gebleven? Of andersom, waar is de erfgenaam? Dat is in Nederland ook gebeurd hoor. Toen de Russen de Fransen hier verjaagd hebben, want wij zijn bevrijd geworden door de Russen, die daarna weer netjes terug naar huis gegaan zijn. Hè? Ja, nou goed. Toen de Russen ons bevrijd hadden van de Fransen, toen dachten wij, nou hebben we een Franse koning gehad. En die, dat is ook maar even geweest, die broer van Napoleon, weet u wel. Maar goed, die is er ook de oorzaak van dat het raadhuis van Amsterdam geworden is, het Paleis op de Dam. Want daar heeft hij zich gevestigd toen. Dat was die Fransman, die Lodewijk Napoleon, hoe heette die, is toch? Weet ik veel. Dat was een aardige man, dat was goed voor de Nederlanders, dat vond zijn broer niet goed. Die heeft hem dus weggestuurd naar Italië of zo, weet ik het. Dat is nooit meer goed gekomen. Maar toen we die Fransen kwijt waren, toen konden we niet minder doen dan we. Nou moesten wij ook een koning hebben. Maar een huis hadden we al. Dat was dat van Oranje-Nassau. Maar waar was potdorie, de laatste erfgenaam daarvan gebleven? En toen zijn er wat mensen, waaronder enige familieleden in mijn zet, zijn op zoek gestuurd. We zijn moeten gaan zoeken naar waar is het prinsje? Waar hangt hij uit? En toen hebben ze hem gevonden in Engeland. En toen hebben ze hem overgehaald. Ze hebben een goed salaris geboden. Een bod gedaan wat hij niet weigeren kon, zal ik maar zeggen, zoiets. En die hebben ze toen naar Nederland gehaald. En die hebben ze toen koning gemaakt. Je moest hem ergens zoeken. Maar zo zit het soms met tronen. En toen België onafhankelijk werd, dat was weer 25 jaar later of zo, 26 jaar later. Toen moesten die ook een koning, want die hadden net ook een koning gehad. Willem I. Hè? Dus die moesten ook een koning hebben. Die zijn toen ook gaan zoeken naar. Toen hebben ze en van Saxe-Coburg-Gotha ergens opgescharreld. Ook Leopold, geloof ik. Nou goed, dat doet er ook niet toe. Dan hebben ze iemand gearresteerd en koning gemaakt en zo. Zo gaan die dingen. En wat de troon van Jeruzalem betreft, ja, de troon van David is weg, daar kun je vrede mee hebben, maar dat kan niet, want de Heer had gezegd, er zal altijd iemand uit het huis van David op de troon zitten over Israël. Dus dan moet je gaan zoeken in steeds wijdere kringen, en dat vind je dus niet, totdat je ineens in Egypte terechtkomt bij het huis van de Joodse prinses. Nee, dat wijzen ze nog aan, hoor. Overigens. Dan ben je ineens terecht bij Jeremia. Die uit de Bijbel wegloopt, zeg ik altijd. En die er vandoor gaat met twee dochters van Zedekia, naar ik aanneem. Niet 100% zeker, maar het kan ook van Jechonias zijn, namelijk. Maar dat maakt niet zo uit, het is zijn oom en een generatie daarvoor is alles weer bij elkaar, dus maakt niks uit. Maar hij is er vandoor gegaan met des konings dochteren, dus minstens twee. En die worden er dus sindsdien van verdacht dat zij de troon hebben meegenomen. En de troon is een abstract ding, dat weet u waarschijnlijk. Al is het een melkkrukje, maar het ja, zo'n driepoot, maar het troon is een abstract ding. En die hebben ze in de bagage waarschijnlijk dus meegenomen. En de vraag is, komen ze nog ergens tegen? En het eerste antwoord is nee. En het tweede antwoord is, tenzij die dame die daar in Ierland aankwam, inderdaad een van die dochters is. En hoewel dat ook een vaag verhaal is, dat veel bestreden wordt overigens, moet ik u zeggen dat er geen andere optie is. Dus daarom in alle vrijmoedigheid vertel ik dat verhaal dan toch maar bij gelegenheid. Het ding moet ergens zijn, dat koningshuis van David moet ergens vererfd zijn geworden en moet zich bevinden ergens onder Israël. Waarvan er dan toch 13 stammen zijn totaal. En als je dan Juda niet meerekent omdat het daar verdwenen is, heb je er nog altijd 12 over. Zodat je een koning moet hebben uit de stam van Juda, die heerst over enige der andere stammen van Israël. Die uiteraard dan weer niet onder die naam bekend zijn. Maar ze moeten er ergens zijn, want in de toekomst zouden ze terugverzameld worden. Dus leven ze nu onder een andere naam. Moeilijker is hij niet. Dus nou moet je alleen nog kijken waar het op lijkt. En het lijkt erop dat het oudste koningshuis dat wij in de wereld kennen, dat is het Britse. Dus hoe dan ook, op wat verwijzen dan ook, van David afstand. En toen was er een orthodoxe Jood die zei, koningin Elisabeth van David afstammen, ja, langs 56 lijnen. Ja, hoezo? Ja, dat is zo. Ik heb die lijnen nooit kunnen terugvinden, overigens. Maar ik geloof het wel. Dat mag niet zo moeilijk zijn om dat terug te vinden. En zo is dat dus, dat is niks twijfelachtigs aan. Het hele probleem van het verhaal is dat je historische gegevens uit de Bijbel doortrekt, nota bene, naar de eigentijdse geschiedenis. En men had die Bijbel juist buiten de geschiedenis willen houden onder het motto: de Bijbel is geen geschiedenisboek, maar het is een religieus boek. En ik moet u zeggen, de Bijbel is helemaal geen religieus boek. De Bijbel veegt de vloer aan met religie. De Bijbel is een historisch boek. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Dat is toch geschiedenis, of niet? En toen deed hij dit en toen deed hij dat. En toen bracht hij zussen de orde. En toen dit en dat. En toen verkoos hij zich iemand. En daarna een heel volk dat eruit voortkwam. En beloofde dat te doen. En zo is dat. Er zit toch historie? En die zwavelbolletjes, dat is toch gewoon historie? Nou ja, die zoutbergen, oké, misschien niet. Misschien is het in miljoenen jaren ontstaan, doordat langzamerhand iets verschoven is of zo, weet je veel. Maar zwavelbolletjes, die dus verstikt zijn, en bolletjes geworden zijn, omdat ze weliswaar branden, maar bij gebrek aan zuurstof zijn ze uitgegaan. Daar die bolletjes over namelijk. Ja, dat is toch duidelijk wat er aan de hand is. Dat is geschiedenis gewoon. Nou ja, dat is de Bijbel. Dat is waarheid. Heeft niks met onze emoties te maken of wat dan ook. Het is niet afhankelijk van het weer of van de klimaatverandering. Heeft niks met progressiviteit te maken. Ook een Franse uitvinding trouwens. Maar het gaat gewoon om wat God gedaan heeft en doet en zal doen. En die zegt, ik doe beloften en je kunt het in de loop van de geschiedenis kunnen controleren. Daarom zegt God ook, ik verkondig u van tevoren, ik zeg van tevoren wat ik ga doen. Check het maar, dan weet je wie de echte God is. Staat allemaal in de Bijbel. En hij kiest dus een volk en hij zegt, let op dat volk, want het zal altijd mijn volk zijn. En daaraan kun je zien wie ik ben. En dat gaat me niet over het Joodse, het gaat over heel Israël. Enzovoorts. En als je denkt dat ik geen oordelen brengen zal, ga Sodom en Gomorra en Adama en Zebuwim verwoesten. En 20 keer na die geschiedenis wordt Sodom en Gomorra in de Bijbel genoemd. Als een voorbeeld van God, als een voorbeeld van oordelen die God brengt. En wist hem waarachter zal brengen tot in het laatste Bijbelboek aan toe. Waar Sodom genoemd wordt in datzelfde verband. En het bestaat en je kan het nog gaan bekijken. Althans, de resultaten van zo'n oordeel. Zo is dat gewoon. Kortom, ook de bevestiging van een koningshuis en van het koningschap in het algemeen trouwens. Want dat op zich is al een soort wonder. Maar de continuïteit daarvan in de loop der eeuwen heen is op zichzelf een bewijs voor God en zijn werk en voor het woord Gods en de betrouwbaarheid daarvan. Hebben we die nog? Goed, nou, dan zullen we daarbij laten. En de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, voor de rijkdom van uw profetisch woord. Wij danken u dat waar wij bepaald worden bij gebeurtenissen uit het verleden, wij ook bepaald worden bij gebeurtenissen uit het heden en wellicht meer nog bij die toekomst en de uiteindelijke vervulling van al hetgeen de profeten gesproken hebben. Wij danken u dat wij uit dat woord mogen leven of in dat licht van dat profetisch woord mogen en kunnen wandelen. Dat u ons niet hebt achtergelaten in de duisternis en onder het oordeel van deze wereld, maar dat u ons daaruit trekt en ons erfenis geeft in het koninkrijk van uw geliefde Zoon, zodat we mogen wandelen in uw licht. Wij danken u dat we hier vanavond weer mochten zijn. We vragen u, Vader, wees u ons dan ook nabij en richt u, ondanks alle omstandigheden om ons heen wellicht, richt u onze aandacht, ons oog, op u, opdat uw naam ook in onze levens mag worden verheerlijkt. Amen.